Welkom bij seizoen 2 van de Birgit Selma podcast. Dit is een podcast over human design, jezelf durven zijn, werkplezier en levensgeluk. In deze podcast hoor je verhalen van mensen die een goed betaalde baan achter zich lieten en iets nieuws creëerden. Ken je me nog niet? Ik ben Birgit en in 2018 liet ik na 10 jaar zelf mijn goed betaalde baan in een Amsterdamse zakenleven achter me. Dit vanuit het gevoel dat ik een leven wilde waarin ik echt mezelf kon zijn. Vanaf toen begon de zoektocht naar wie ik echt ben, waar ik wilde wonen, hoe ik wilde leven en vooral hoe ik iets wilde bijdragen aan de wereld door gewoon mezelf te zijn. Dat doe ik door middel van mentorships, human design readings en natuurlijk met deze podcast. Vandaag in de podcast Monica Bankert. Monica werkte al jaren als interim manager in de accountancy. Toen zij rond haar 50ste een innerlijke roep voelde om iets in de wereld te zetten wat echt belangrijk was. Ik dacht op een gegeven moment, zegt ze, wat ga ik doen met de rest van mijn leven? Ze vertelt ons in de podcast dat ze zich vanaf haar 40ste levensjaar spiritueel is gaan ontwikkelen. Dit voelde op een gegeven moment als een dubbel leven naast haar zakelijke en soms saaie werk als accountant waarin ze vaak mannenrommel moest opruimen. Monica trok zich de onderdrukking van vrouwen erg aan. Waarom mag niet elke vrouw ter wereld naakt zwemmen? Was een vraag. Ze nam een jaar vrij en startte een onderzoek naar de onderdrukking van de vrouwen en de wereldgeschiedenis en schreef het boek Voor Onze Dochters, Waarom Mannen Vrouwen Onderdrukken. Ook lees ik Monica's Human Design Chart en hoe het zijn van een manifester ook in haar verhaal terugkomt. Hoe verging Monica het schrijven van een boek dat een spannend licht schijnt op vrouwenonderdrukking, cultuur, de natuur en de wetenschap? Wat ontdekte zij? Wat is er verborgen gebleven voor ons? Luister direct naar deze podcast om dit te ontdekken. Vind je deze podcast trouwens leuk of inspirerend? Laat dan alsjeblieft een 5-sterren beoordeling achter in de podcast-app en stuur hem ook door naar iemand anders die hiermee geholpen kan zijn of geïnspireerd door kan raken. Alvast bedankt! Nu gaan we over naar het gesprek met Monica. Hallo Monica, welkom!
Hi Birgit! Hey. Leuk hier te zijn.
Nou, ik vind het heel leuk dat je er bent in dit nieuwe seizoen. Wij hebben elkaar natuurlijk al eerder ontmoet bij een online webinar waar Marie-José Rietijk en ik jou voor hadden uitgenodigd voor vrouwelijk leiderschap. En ja, ik ging heel erg aan op jouw verhaal. Dus toen zei ik eigenlijk gewoon van, hey, wil je ook in mijn podcast komen? En toen kreeg ik van jou ineens dit prachtige boek, wat nu een spiegelbeeld, maar het komt goed. Dit prachtige boek opgestuurd, dat ik het ook mocht lezen, wat jij hebt geschreven. Voordat we daar over gaan praten, wil ik jou even de kans geven om jouzelf te introduceren, zodat mensen een idee hebben van wie is Monica?
Ja, dat is wel handig, hè? Dat, anders is het zo'n plaatje, een pratend mens op een beeldscherm. Maar ik ben dus Monica Bankert. Ik woon in Amstelveen en ik ben moeder van 3 dochters en 3 bonusdochters. Dat is mijn privé situatie. En verder qua beroep ben ik accountant. En op dit moment ben ik ook bestuurder van de accountants beroepsgroep. En verder ben ik interim manager en schrijver. Dus, maar dat is pas sinds niet zo lang. Dus die eerdere beroepen, die heb ik al een tijdje. Het is eigenlijk in het kort wat ik doe en hobby's. Ik doe iedere dag een beetje fitness en ik ga iedere dag een rondje rennen om mezelf uit te laten, maar niet heel lang. En ik hou van de natuur. Ik denk dat eventjes, hou ik van lezen trouwens. Maar
ja, gaaf. Ja, heel leuk dat je hier bent. Ja. Eigenlijk heb jij, wat ik begreep vanuit jouw boek, hè, Voor Onze Dochters heet je boek, gaan we zo meteen meer over de inhoud in. En jij bent dus op een gegeven moment, heb je toch wel een soort van roeping gehad om te gaan schrijven. Terwijl je eigenlijk volgens mij al een behoorlijk drukke, serieuze, ambitieuze carrière had. Hoe zit dat?
Ja, dat is eigenlijk wel een beetje gek gelopen. Er waren 2 dingen. denk één, ik was dus interim manager en het voelde alsof ik steeds hetzelfde ging doen. Ik ging rommel opruimen, zo noem ik dat maar.
Ja.
En dat werd toch, ook al was iedere keer weer iets anders, werd toch een beetje saai. Dus ik had behoefte aan uitdaging, dat was de ene kant. En de andere kant was dat ik eigenlijk ook een soort van ja, geroepen ben. Dat staat niet in het boek. Ja, door mijn spirituele leven. En daar kreeg ik echt een hele directe opdracht dat ik iets moest gaan doen. Met dingen die ik eigenlijk diep van binnen wist. En zo kwam van het een kwam het ander. En met dit boek kwam er ook nog bij dat ik iets meer kennis over de mensheid had door een vriendin die een professor is en de oude menssoorten onderzocht. Dus kwam het een beetje samen. Dat ik dacht van, oh, ik wil hier meer over weten, maar het is belangrijk voor iedereen om te weten. Dat.
Ja.
En ook van, ik was toen ook bijna 50 en toen dacht ik van, wat ga ik nou doen met de rest van mijn leven? Ga ik toch nog saai, interim manager, ik noem het ook een beetje mannenrommel opruimen.
Mooi
ook rommel maken, maar ja, zo was het wel. Omdat die mannen wilden scoren en dan gingen ze snel, snel, snel. En dan bleef er puinhoop achter die interim managers moeten oplossen. En in mijn geval waren dat, was het mannenrommel. Zijn misschien ook, zullen ook misschien vrouwen die rommel maken met hun bedrijfsactiviteiten. Maar ja, dit. En dat voelde, ik dacht van nee, dat vind ik zonde van mijn tijd. Om dat
ja.
altijd te blijven doen. Ja.
Wauw. Ja, wel bijzonder en ook heel mooi. En ja, ik snap dat wel. Als je ineens dan meer die spirituele... Dat is vaak al sluimerend, hè, kan ik ook zeggen. Ik kom natuurlijk ook uit een hele zakelijke omgeving. Maar er is altijd ook iets in mij geweest wat sluimerde. En op een gegeven moment ontwaakt dat dan. En dan kan je het niet meer... Nou, je kan het proberen weer terug in het potje te stoppen. Maar dat potje, dat komt onder druk. En op een gegeven moment moet je daar dan wat mee, hè?
Ja, het was ook een soort van integratie, want het voelde een beetje als een dubbel leven. Want ik ben al vanaf mijn 40ste echt best wel heel veel met spiritualiteit bezig. Ik ben ook een heks, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat was gewoon een andere wereld dan mijn zakelijke wereld. En, en ik had het echt wel nodig om ook in die spirituele wereld op te laden, om in het zakelijke goed te kunnen presteren. Maar dat was dus ook heel dubbel. Dus ik vind het ook wel fijn om met het schrijven, kan ik dat integreren.
Ja.
Ja,
ja,
ja
heel
en dat
mooi.
Creatief.
Heel
Ja.
mooi en heel interessant. En ook heel leuk dat jij dat dus nu eigenlijk naar buiten aan het brengen bent. En ik heb natuurlijk even in je human design gekeken. Straks daar nog even meer over. Want vanaf nu ga ik ook de human design wat meer erbij pakken van mijn podcastgast. En ik wist dat je manifester was. Dat had je me al een keer verteld. Maar ik dacht...
Ja.
Emotional onderzoeker, hè? Maar die manifester, die is hier ook om het movement te starten, om een impact te maken, om iets te doen wat belangrijk is.
Ja.
Dus dat je op een gegeven moment ook heel sterk voelde van, ja, maar wat ga ik nou doen? Waarmee ga ik nou echt impact maken in plaats van alleen maar rommel van die mannen opruimen? Wat ga ik dan zelf in de wereld zetten in plaats van alleen maar alles? Want eigenlijk ben je natuurlijk niet om de boel op te ruimen, maar om iets neer te zetten.
Precies, en dat is denk ik precies dat gevoel wat ik ook had. Ik dacht van, ik ben mijn tijd aan het verdoen, wat ik nu doe. En het is zonde van, zeg maar, wie ik ben en mijn talenten om dit te gaan doen. Dat was handig voor het geld, dat eerlijk, hè, en om te overleven. Maar als eerst met gescheiden moeder met 3 jonge dochters. Dus dan was het ook handig en had ik er ook geen ruimte voor om iets anders met, was dat allemaal toen het op de rit kwam en... Toen op een gegeven moment dacht ik, ja, maar nu is het oké. Ik ga nu doen wat ik volgens mij moet doen. Ja,
ja.
dat.
Ja, dat. Ja, dat is echt die urge. Ik kan even het Nederlandse woord niet vinden.
Ja.
Dat het dan toch eruit moet. En dat er iets gecreëerd moet worden eigenlijk, hè?
Ja, ja. Ja.
Maar je had best wel een drukke baan. Je was dus gescheiden. Je hebt 3 dochters. Kost allemaal geld. Hoe kwam jij dan toch tot het punt dat het je lukte om te gaan schrijven?
Ja, doordat ze ook iets ouder waren. Dus zeg maar, ja, op mijn 50ste. Ik ben ook weer... ik ben hertrouwd.
Mm-hmm.
Wel, nou, ik ben nooit getrouwd. Toen was ik wel gescheiden. Want dat kan, want woon je samen. Maar toen ben ik ook nog getrouwd. Dus met een man met ook 3 dochters. En op dat moment, ja, zo rond mijn 50ste... Zaten ze echt, waren ze bijna geen tieners meer, zeg maar. Dus we hebben iets minder tijd nodig. En ik had ook wat gespaard. En ik dacht ook van, ik ga dit gewoon even fulltime doen. Dat was een beetje al met de interim managers gedachte. Ik ga het in een jaar doen.
Oh, ja.
Onderzoeken en een boek schrijven. Ja.
Oh, wauw. Ja,
dat
ja,
dacht
ja.
Ik, hè. Dat dacht ik maar.
Je hebt 1 jaar vrijgenomen om dat echt dedicated te kunnen doen.
Okay. Ja, ik ben echt gestopt met die klussen. Want ik voelde, het werd echt een soort molensteen. Van zo saai als ik het vond. En zo niet wat ik moest doen. Dus ik dacht, nou ja, dan heb ik een periode. En dan ga ik dat in 1 jaar doen. Maar ja, dat is best wel utopisch eigenlijk. Mm-hmm. Om de mensheid te onderzoeken in 1 jaar. En er dan zo'n boek over te schrijven. Mm-hmm. Dat kost wel iets meer tijd.
Ja.
Dus ik heb wel al mijn reserves aangesproken. En op een gegeven moment is ook mijn man me gaan steunen daarin. En heb ik ook wel weer een opdracht tussendoor gedaan op een gegeven moment. En met de functie die ik nu heb, verdien ik ook weer wat geld. Part-time functie. Dus daar kan ik wat naast doen. Ja.
Mooi. Dus heel slim eigenlijk. En soms is het ook maar goed dat je niet allemaal weet hoe lang dat dan duurt.
Precies.
Want dan zou het nog veel moeilijker zijn om te starten.
Ja.
Want dan krijg je dan echt gewoon die energie. Had, ik begin gewoon, ik neem 1 jaar vrij en kom goed.
Ja, precies, dat was hem, ja. Die
dat
energie.
Komt wel goed.
Ja, dat komt wel goed. Ik ben ook een optimistisch mens wat dat betreft. Maar ja, ik wist niks van schrijven eigenlijk. Dus daar liep ik tegenaan. Ik had op een gegeven moment wel alle kennis. Maar om het goed op te schrijven, dat is een vak. En daar heb ik ook hulp bij gevraagd.
Okay.
Ik heb wel zelf geschreven, maar iemand, Christine Pannenbakker, die was mijn schrijfmentor en die keek dat na. En uiteindelijk heb ik dus 3 versies van het boek geschreven voordat dit boek er lag. Dus, maar dat was echt compleet anders, hè? Dus compleet andere versies. En dan, ja. En er is dus nog ook heel veel informatie waar ik nog andere boeken van kan schrijven. Want ik heb maar een klein stukje van mijn research gebruikt.
Ja.
Ja, dus er komt nog meer.
Oh, leuk.
Ja.
Ja, jeetje, het is 3 keer 3 versies geschreven. En een boek schrijven is uiteindelijk toch ook best wel veel punten, komma werk en zo.
Ja, dat is zeg maar aan het eind, ja. The devil is in the detail. Dus toen het af was, heb ik ook nog tekstcorrectie laten doen. En ja, dan moet je ook besluiten nemen van hoe formuleer ik het of dat soort dingen. Maar op het schrijven zelf, dat het aantrekkelijk is om te lezen, daar heeft gewoon, heb ik gewoon geleerd met de schrijfmentor, met Christine, om dat goed te gaan doen. Zij is toen journalist en bestsellerschrijfster, dus zij weet hoe moet je het opschrijven, dat het ook lekker leest van begin tot einde en ook dat je het uit wil lezen, zeg maar.
Ja. Ja,
ja.
Nou, volgens mij, zover ik het kan beoordelen, is het goed gelukt, Monica.
Dank je wel.
Goed ook dat je er hulp bij hebt gehad, dat je niet zelf blijft aanrommelen dan. Want dan op een gegeven moment dan heb je er ook geen energie meer voor, lijkt me. Om het dan, het einde lijkt me best wel zwaar.
Ja, het einde, dus je laatste jaar, dat was toen ik heb besloten om het zelf uit te geven. Want ik heb mijn manuscript ook naar uitgevers gestuurd in de coronatijd. Dat was niet handig. Maar ja, dat gebeurde zo. Dus toen, toen heb ik nog met een tekstcorrector. Dan word je echt ongeveer helemaal gek van. Dan gaat hij kijken, heb je stopwoordjes? En dan zit stopwoordjes in. Dan moet je stopwoordjes soms vervangen. Zin die niet lekker loopt. Dat vond ik het allerlastigste. Maar ja, dan heb je weer de discipline nodig om hem af te maken.
Ja. En je hebt wel mensen die je gelukkig daarbij hielpen. Want als je even kijkt naar Manifester eigen, jij bent dan wel een onderzoeker. En wel iemand met ook meer oog voor detail. Dat moet ook wel in het beroep wat je natuurlijk al voordat jij ging schrijven hebt gedaan. Dat is wel een beetje Manifester eigen om echt met een burst van energie te beginnen. Maar op een gegeven moment dan gaat die energie er een beetje uit. En dan wordt het heel moeilijk om naar de finish te komen. Tenminste, dat is wat ik zie en weet van manifestors. Maar heb je dat zelf ook gemerkt?
Ja, ik heb wel. Dat is toch maar een soort van power, maar het wordt wel zwaarder. Ja, dus dan heb ik dus allerlei trucjes gebruikt. Van, dat kennen jullie misschien wel, van 25 minuten met die pomodoro of zo. 25 minuten zo'n muziekje. En dan 5 minuten weer vrij. Dus dan was dus in mijn geval allemaal de tekstcorrectie. Dan ging ik 25 minuten corrigeren. En 5 minuten dat ik vrij was, ging ik puzzel maken. Dan keek ik echt weer naar die 5 minuten uit. En zo ben ik daar doorheen gegaan. Anders had ik het. Ja, ik merkte dat het mentaal te zwaar was. Anders.
Ja. Dan ga je het ook echt op wilskracht doen. Hè? En dat is eigenlijk dan niet meer de creatieve energie. De energiebron die jij van nature eigenlijk zou moeten gebruiken.
Ja. Die zit niet in het correctiewerk, nee.
Nee. Die zit er zeker niet in. En ik heb ook natuurlijk even naar jouw hartcentrum al gekeken. Misschien kan ik het heel even laten zien. Dus als je kijkt, dan kan je nu prachtige... Ga ik eventjes heel even jouw kaarten tussendoor bijhouden. Gewoon zo, huppa, in het gesprek een beetje. Niet te serieus. Een beetje spelenderwijs. Oh, dat moet ik wel even goed zetten.
Ja, ik ben benieuwd.
Ja, dan... dan hebben we hem even in beeld.
Ja. Oké, ja.
Dus dit ben jij dan. Ik zal hem even kleiner maken.
Oh ja, dat keels. Ja. In de hart.
En de keel is altijd gedefinieerd. Hè? Je hebt dan 9 centra. En die keel bij je manifestor is altijd gedefinieerd. Want keelcentrum staat voor manifestatiekracht.
Oh ja, ja, precies, ja. Oké. Okay, ja,
niet dat andere types hem niet hebben, maar jij hebt dat. En jij hebt een kanaal hier van die solar plexus. Misschien heel technisch. Dat is het emotionele centrum. Hè? En je autoriteit is ook emotioneel. Heeft je dochter je vast ook wel veel. En daar zit dus die... Zo'n kanaal. Dus jij moet je ook goed voelen. En dan komt die energie vrij vanuit die solar plexus motor.
Dat klopt. Dat is helemaal waar. Ja. Ja, want het komt er niet zoveel uit.
Nee, je hebt verder hier niet heel veel energie. Je hebt alleen solar plexus motorcentrum. Maar hier de wortel heb je niet. Sacrale centrum kan je sowieso niet hebben. Want je bent geen generator of manifesting generator. En het hartcentrum heb je ook niet gedefinieerd. Dus jij hebt ook niet van die plug-and-play willpower. Dus je kan gaan zitten en hop, nu begin ik. Nee. Je kan het ook niet oproepen. Dus je moet echt wachten totdat, tot je weer die wave voelt. En daarna heb je weer even rust nodig. Dus goed gedaan.
Ja klopt. Ja. Wat bijzonder dit. Ja, ik vind het wel grappig hoe zoiets klopt. Ja.
Daarom dacht ik, hé, dit is wel heel leuk om eens te kijken of je ook daarin herkent. Want je hebt natuurlijk ook not-self thema. Als je niet jezelf volgt en niet je gevoel volgt. En je bent natuurlijk wat ouders, op een gegeven moment leer je dat. En je bent natuurlijk al spiritueel ontwikkeld. Ja. Als je je gevoel niet zou volgen, dan zou je heel veel last hebben van boosheid.
Oké,
ben je nog vaak boos?
Gaan we even. Nee, eigenlijk niet zoveel, nee. Nee, misschien alleen als ik niet aan mezelf toekom.
Ja,
Dan is die er. Maar eigenlijk kan ik wel heel veel hebben, zeg maar. Ja,
dat is goed. Want dan ben je al best wel heel erg van nature. Ben je gewoon heel erg veel meer in je lichaam. Hè? Terwijl je wel onderzoeker bent. Hè? Die 1-3, de onderzoeker, ben jij bewust. Nou, jij zoekt ook. Je stelt de vragen die niemand stelt. Dat zie je helemaal in jouw boek terug.
Ja. Ja.
En 3 is de trial and error. Die is wat meer onbewust. Maar jij leert het best uit eigen ervaring.
Ja, klopt ook. Ik wil het wel zelf zien, zeg maar, allemaal. Ja,
en dat is hoe jij leert. Ja. Ja. Ja, je ziet het gewoon meteen, meteen terug. Maar dat is een goed teken dat je weinig boosheid hebt. En over het algemeen is jouw signature feeling dus dat je een bepaalde vrede, een bepaalde rust voelt. Ja. Dan zit je goed.
Ja,
dan zit je lekker in jezelf. Ja, hè?
Ja helemaal waar, ja. Ja,
goed. Ja, en als je dus boosheid ervaart, dan weet je dus of ik ben aan het piekeren en ik zit compleet in mijn hoofd.
Ja.
Of mensen proberen jou bijvoorbeeld tegen te houden. Ik weet niet hoe dat was toen jij je boek probeerde uit te geven. En dat niemand jouw boek dan wilde publiceren. En dan ook nog in de coronatijd, wat niet de meest leuke tijd is geweest.
Ja, ja, ik... ik dacht van, ik wil het sowieso de wereld inbrengen. Ik had het... In eerste instantie had ik het wel met een uitgever willen doen.
Ja.
Maar... Ja, ik kreeg ook niet echt hele heftige nee's, maar ik kreeg nee's. En toen dacht ik van, oké, dan moet het ook zo zijn. Hè? Dus dan ga ik naar die spirituele kant en denk ik van, nou, het is niet voor hen op dit moment. En het was wel goed dat ik dan ook natuurlijk mijn schrijfmentor, maar dat mensen om me heen, de paar die het hadden gelezen, dat die me wel weer het vertrouwen gaven van, ja, het klopt wel, ga door.
Ja.
Want je kan er ontmoedigd van raken, hoor. Ja,
ja. Ja. En dat is wel het voordeel dat je een manifester bent. Je laat je niet zo snel ontmoedigen. Daardoor ben je ook behoorlijk eind gekomen.
Klopt. Dus dan denk ik van nou, maar het komt wel. Weet je wel. Dus Ja, nee. Ik kan niet helemaal in de put gaan zitten. En dan ga ik ook weer, dan word ik weer die interim manager van nou, we gaan dit even oplossen of zo.
Mm-hmm. Ja. Get out of my way.
Ja, jammer dan. Ja. Heb je kans gehad. Ja.
Wat ik trouwens, wat mij nu in mij naar boven komt, niet heb over boeken publiceren. In het begin van het boek zit je ook bij Michael Pelagic. Ik heb die roadmap ook 2 weken gevolgd, dus ik snap heel goed waar je het over hebt. Ja, ik heb de roadmap en ik heb in 2018 en 2019 gedaan.
Ja?
En in 2020 heb ik Maximum Potential gedaan, maar dat komt niet live helaas. Maar ik ben dus nooit naar een live ding geweest. Maar ik dacht, oh wat leuk, jij bent daar wel geweest, dus ik snap ook. Ik vond dat heel mooi, maar hij heeft ook zijn eigen boeken uitgegeven uiteindelijk, hè? Want niemand kende hem ook. Zag je, is dat nog wel een linkje?
Ja, klopt. Ja, dat was ook wel. Ik dacht van nou, in ieder geval, hij heeft dat ook gedaan. Dus dat voelde ook heel goed. En ook de schrijfmentor zei van je hebt gewoon keuzes. En sommige mensen die kiezen er al vanaf het begin voor om zelf uit te geven. Of om een soort combi te doen van een deel uitbesteed en een deel zelf. Dus ik wist dat het kon. En ik ook van de power die hij erin stopt, dat vind ik ook fantastisch, zeg maar. Hoe die daar is gekomen. Ja, heel inspirerend. Dus ik was daar in 2016. Ja, dus ik heb jou niet ontmoet toen ook. Maar jij was ook niet op een live event geweest. Nee, dus maar het was heel bijzonder.
Ja, nou, ik herkende het wel een beetje. Dan denk ik, oh wat leuk. Ja. Nou, we zaten wel een beetje op hetzelfde pad.
Ja, zeker. Ja, leuk. Ja,
heel leuk.
Ja. Ja.
Dus, en kan jij naast, we hebben nu een beetje om het proces van je boek en zo, maar waar gaat je boek nou eigenlijk over?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want de subtitel, daar staat het al een beetje in, dat is waarom mannen vrouwen onderdrukken. Daar zit hij een beetje scherp gesteld. Eigenlijk wilde ik weten, waarom is de wereld zo zoals die is? En zijn er dus gekke dingen voor vrouwen die minder dingen mogen? Vrouwen die te maken krijgen met geweld. En in het boek geef ik dan een voorbeeld van vrouwen die zich bedekken vanwege hun religie. En dan is de vraag van, is dit natuurlijk? Waar komt het vandaan? Ik wil het eerst gewoon snappen. Het is niet afwijzen, maar eigenlijk wel dat ik dacht van, het is wel raar dat vrouwen minder mogen.
Ja.
En ook dat het soms, sommige vrouwen zijn er oké mee, maar anderen die zijn er niet oké mee. En er zijn best ook wel heel heftige dingen met vrouwen. Dus mijn vraag was eigenlijk van, is dit nou normaal in de natuur? Of is dit normaal voor onze diersoort? Want wij zijn een beetje een speciale diersoort natuurlijk. Omdat we
leg je ook heel mooi uit.
Ja. En toen, dus dat hele proces ben ik doorgegaan van, is het natuurlijk? Of komt het door de cultuur? Maar hoe zijn wij dan ook zo geworden als mens? We zijn een mens-aap. Dus die hele geschiedenis ben ik gevolgd om te kijken van, wat is nu normaal? En hoe was het misschien vroeger, voordat deze grote beschavingen er waren waar we nu in leven? Dus die vragen heb ik geprobeerd te beantwoorden. En de kernvraag die ik mezelf stel is, waarom worden vrouwen onderdrukt?
Ja.
En in mijn titel, waarom mannen vrouwen onderdrukken, is een beetje provocerend, want er zijn heel veel mannen die dat niet doen. Dus, het gebeurt wel. En waarom is dat dan?
Ja, ik vond het ook heel interessant. Een paar topics die ik al heb gelezen. De rechten van de vrouw. Bijvoorbeeld, ik woon dan in België. Die zijn hier beter dan in Nederland. In Nederland is dat nog niet helemaal gelijk, begrijp ik. Ja. Met wat je wel niet mag. Ik weet niet waar het hem in zit. Ik was eigenlijk wel benieuwd. Ik had al als vraag opgeschreven. Weet je dat nog?
Nee, ik weet wel, ik heb dat dus uit een onderzoek waarbij ze zeg maar alle wetteksten zijn gaan vergelijken. En inderdaad staat België wel bij de 6 landen waar het best geregeld is en Nederland niet. Ik denk eigenlijk dat dat toch een stukje te maken heeft met misschien de christelijke grondslag die in onze wetgeving zit. En waarbij impliciet je dus als vrouw benadeeld wordt door het schoolsysteem of door andere dingen. Dus ik heb wel dat onderzoek gebruikt, maar precies waar die zat, we zitten niet heel erg slecht als Nederland, maar België is beter. Dus,
ik ben naar België verhuisd.
Ja, heel goed voor jou. Ja, precies.
Ik heb dus, met dat hier katholiek is natuurlijk. Ik heb hier gewoon een katholieke kerk in het dorp. Dat zie je in Nederland allemaal niet, alleen in het zuiden. En natuurlijk bijna heel Nederland verder protestants, christelijk of andere kleine groeperingen.
Ja. Ik denk dat
wel in geweest dat die calvinistische manier dat toch iets heeft gedaan met die wetteksten.
Zo ja, dus dat. Misschien zijn er wat meer strenge christelijke groeperingen. Dat
Ja.
zie je nu eigenlijk nog, hè, met de vrijheid van godsdienst. Dat het eigenlijk bij ons wel soms zo ver kan gaan dat ze toestaan dat er ongelijkwaardige behandeling is, omdat je vrijheid van godsdienst hebt. Dus,
Ja.
En dat is dus eigenlijk wel een beetje gek. En dat zit er nog steeds in. Ik zeg eigenlijk van je moet gelijkwaardigheid boven godsdienstvrijheid stellen. Maar ja, dat is nog steeds niet zo.
Ik schrok daar wel een beetje van.
Ja,
toen dacht
ja.
Ik heb wel de goede kant op verhuisd dan.
Ja,
maar,
ja zeker.
Ja. Ja, interessant hè. En ja, weet je, ik zie natuurlijk ook dingen nu wel van een afstandje. En ik heb vaker in het buitenland gewoond. En overal is het toch een beetje anders, die dans tussen man en vrouw. Ik heb in verschillende landen gewoond. Wat ik wel interessant vind, dan in Griekenland zie je dat de vrouw een soort van... In het Grieks, ik was vorige week nog in Griekenland en ik heb daar ook een tijdje gewoond. En in het Grieks hebben ze dus een gezegde: de slechtste vrouw is nog steeds hier vergeleken met de beste man, zegt
Wat
ze.
leuk, wat leuk.
Vrouwen worden daar veel meer soort van vereerd. En daar zie je dus die Griekse godinnen en zo. Maar zij hebben daar in hun spreektaal al dus gezegden en zo over. En ja, mama is wel mama, weet je, bij wijze van de vrouw is wel de vrouw. En dat vind ik daar wel leuk, eigenlijk.
Ja, dat is op zich wel heel mooi, want dat denk ik dat ook weer teruglinkt aan hele oude culturen.
Ja.
Want je ziet die Venusbeeldjes, dat was dus duizenden jaren geleden. Dan denk ik dat daar vrouwen, daar ben ik van uitgegaan, vrouwenaanbidding was, in plaats van dat we nu allemaal mannen op standbeelden hebben staan. Dus dat geeft altijd andere perspectief weer. En wat jij dus zegt, dat is ook eigenlijk heel natuurlijk. Daar ben ik dus ook achtergekomen toen ik de hele evolutie doorging.
Oh ja, ik moet nog verder lezen natuurlijk. Maar ik voel me in Griekenland meer op positieve manier, zonder dat het pervers wordt, gezien als een vrouw, als een mooie vrouw. Dat ze als ze je zien, dan gaan ze, oh, hallo.
Ja, precies. Ja.
Is dan allemaal wat meer, hup, en in Nederland is het helemaal een beetje. En of het slaat weer helemaal door de andere kant op dat het respectloos wordt. Maar daar voel je een soort van lichtheid, van enthousiasme bij die mannen.
Ja.
Over de vrouwen. En natuurlijk, iedereen klaagt wel eens over zijn vrouw. Of als je 40 jaar getrouwd bent en het is een sleur. Dat is een ander verhaal. Maar over het algemeen, hoe ze daar spreken over de vrouw. Vrouwen zijn daar ook best wel redelijk dominant, vind ik.
Ja. Nee, ze hebben, dat klopt. Ik heb ook voor een Griekse multinational gewerkt.
Ja, dat
dus
las
ik ken
ik.
Ook een beetje die Griekse cultuur. Ja, dat is wel leuk. Je ziet wel dat vrouwen daar ook meer op een voetstuk staan. En ik vond ook in die bedrijfscultuur daar, voelde ik meer gelijkwaardigheid daarin. Omdat zij ook meer op de hoogste niveaus zaten.
Ja.
En wij hadden dan ook een heel team. En toevallig waren daar weinig mannen. En dat werkte heel fijn ook. En dat is ook wel fijn om af en toe een man erbij te hebben. Maar ja, ik heb daar wel heel prettig gewerkt.
Ja,
in die
leuk.
Cultuur.
Ja. Oh, wat leuk dat jij dat dan ook hebt ervaren. En dit is misschien ook wel een mooie brug naar het werkstuur en jouw bestuurstuk in de Nederlandse zakenwereld, waar ik natuurlijk ook lang in heb rondgelopen. Nou, ik heb daar wel een paar dingen gezien dat ik denk van, maar ik ben heel erg benieuwd welke dingen jij heel erg hebt opgemerkt.
Het hangt er echt af, want we hadden even een kort voorgesprekje van ook de positie waarin je zit. Hè? Soms als je binnenkomt, dan denk je van, oh, het is hier helemaal gelijk. En, maar als je hoe hoger je komt in carrière, eigenlijk hoe minder vrouwen daar zijn.
Ja.
En ook dat de cultuur dus ook nog vrij mannelijk is. En dat is wat we nu wel zien, en ook binnen ons accountantsberoep. Ik merkte zelf dat toen ik een dochter kreeg, ging ik 4 dagen werken, want ik wilde gewoon die dag extra voor haar zijn. Dat wilde ik. En ik dacht van, nou, dat gaat prima, want ik doe ook nog gewoon mijn werk. En toen bleek van, ja, je werkt 1 dag minder, dus jouw promotie naar partner, dat gaat wel een paar jaar extra worden, door 1 dag minder. Hè?
Wow, ja, dat gaat er nergens
toen dacht
over
ik van,
natuurlijk.
Oh, dat gaat dus heel erg over uren en uren maken, terwijl voor mijn gevoel, ja, je krijgt kwaliteit door meer uren, maar op een gegeven moment stopt dat. Ik had juist het gevoel, ik ben een betere manager geworden, omdat ik moeder ben, omdat ik die verantwoordelijkheid heb, omdat ik dat goed kan verdelen, omdat ik ook weet hoe anderen met hun grenzen te maken hebben. En dat werd totaal niet gezien. Maar dat is nog steeds zo, want ik ben daar nu 25 jaar weg uit dat beroep. Ik heb er een column over geschreven. Het is nog steeds hetzelfde. Dus echt de focus op kwantiteit, op uren maken, in plaats van op de kwaliteit. En dat is, vind ik wel, een stukje van presteren, zo groot mogelijk. Of je weet wel wat ik bedoel. Wie heeft de grootste eigenlijk? Dat zit toch nog wel in die cultuur.
Ik zag al echt zo'n piemel vormen. Dus wie heeft de grootste, die snap ik.
Dat zit er toch nog in, hoor, dat apenrots. En hoewel, we zitten in een transitie. Maar het is er nog niet. En juist al die schandalen die er nu zijn, over kwaliteit, maar ook de MeToo-achtige dingen, dan merk je wel dat dat versnellend werkt in een cultuurverandering. Maar het kost tijd.
Ja, het is mij ook echt opgevallen. En ergens zeggen ze dan wel, ja, de vrouwen, we willen meer vrouwen. Maar ik heb genoeg dingen gezien, en onder andere dit soort dingen waarvan je dan toch wel een beetje hoort en merkt. Ik was dan in mijn kantoor de meest senior. Nou, ik was 33 toen ik wegging. Dus weg genoeg. Hè, maar in Engeland zaten wel oudere dames en moeders. En die stimuleerden ze wel. Maar ik dacht wel, oké, dit is wel een rammer van een job. Als je deze part-time moet doen. En dan heel moeilijk doen vanuit huis werken. En weinig vertrouwen. Dat is ook al Anglo-Saxisch. Ja. Ook heel leuke tijd gehad. Ook heel veel van geleerd. Heel veel plezier gehad. Maar ook wel echt naar de kloter gegaan, om het zo maar te zeggen. En ik zou niet weten hoe ik eerlijk mee zou kunnen doen als moeder, als ik op de meeste die dus in Nederland, vooral juist in Nederland, in de UK ging het beter. En dat is misschien ook de jongheid van de manager. En daar heb ik wel vaker een beetje mee in de clinch. Nou, je moet mij niet boos maken. En dan heb je echt een hele slechte aan me. Dan krijg je echt, dan weet je, dan je moet echt veel doen om me boos te maken. Maar als je het voor elkaar krijgt, dan krijg je het ook te horen. En dan dacht ik van, ik had nooit hier een kind kunnen krijgen. Ik had dit nooit. Ik voelde op een gegeven moment, ik moet weg als ik überhaupt nog iets voor mezelf wil kunnen doen dit leven. Want ik moet alleen maar werken. En als ik vrij ben, denk ik nog aan mijn werk. En ik kan maar 2 weken op vakantie. Nou, stel je voor dat je op zwangerschapsverlof gaat. Wij moesten natuurlijk deals maken.
Ja.
Van alles stort in. Je hebt de helft van je inkomen maar, omdat je niet kan blijven productie draaien. Of je moet zo hoog op top zijn, zo lang in die markt, dat de dingen toch wel komen. Er is 1 dame in de UK, die doet dat fantastisch. Die is ook director geworden, maar die managt geen team. Want die heeft allemaal kinderen. En uiteindelijk zei ik, ja, hoezo kan zij dan wel director? Ja, ze moeten er toch iets geven om bovenop. Ik zeg, maar hoezo mag zij die titel niet? Ja, omdat ze geen team managt, maar ze geven het toch. Ik zeg, ja, maar zij, weet je hoeveel geld zij verdient? Zij doet in de eentje wat een heel team hier doet. Zo mag ze dan geen director zijn? En ze was ook director geworden, maar die is ook, die vechten, die heeft daar ook wel goed voor gebatteld. Het is ook gewoon echt verdiend. Maar ik zie dat in Nederland elke meid die, nou, weet je, van mijn leeftijd of iets jonger was, en die nog minder lang in zit, die kreeg dan een baby. En meestal ging ze dan gewoon naar een andere partij wat relaxter was. Maar waar ze dus eigenlijk niet, ze kozen dan maar voor een beetje meer comfy. En nu zie ik wel dat een aantal weer iets anders zijn gestart en zo. Ja, omdat het gewoon toch te moeilijk was en te zwaar was. En te weinig begrip. En ook respect, hè. Dan denk je van, ik heb er zoiets van, jij kan geen kind baren. Wees blij dat die vrouw dat voor je wil doen. Het is niet allemaal zo makkelijk. Het zit in jouw lichaam. Je bent er voor altijd mee verbonden. Je voelt je anders. Er gebeurt van alles. Dus een stuk pijn, een stuk overgave. In het begin ben je ook gewoon de melkfabriek. Ja. Hoezo doe je niet een stap opzij als man met respect? En geef je die vrouw gewoon een ander pad, waardoor die vrouw dat ook kan worden met 4 dagen? Als de kwaliteit maar goed is, dan is er toch niks aan de hand?
Precies. En dat is
de kinderen baren. De mannen kunnen het niet.
Alles wordt langs die mannelijke meetlat gelegd van heel veel daadkracht, heel veel energie en niet altijd trouwens top de kwaliteit. Maar gewoon meer op het
van mannen. Ja.
Ja. Nee, maar ja, dat is zeg maar ook, ja, ik heb naar de biologie gekeken ook. Dat zit ook later in het boek, daar ben jij nu nog niet, maar wat zijn nu de biologische verschillen? Want we hebben verschillende lichamen, ook gaan verschillen met onze energie om.
Ja.
Dat zijn dingen, maar ook de hormonen zijn verschillend, waardoor je dingen anders doet. En de hersenwerking en ook de zintuigen. Wat eigenlijk maakt dat vrouwen gaan meer over leiderschap.
Mm-hmm.
Het mannelijke heeft veel energie om het vrouwelijke te dienen.
Ja.
Uiteindelijk. Hè? En dat is wat er nu niet echt, ja, ze dienen door misschien veel geld te verdienen en dan thuis dat in te kunnen brengen. Maar in een bedrijf moet je daar eigenlijk ook rekening mee houden. Met die andere kwaliteiten. En zodat ieder het beste benut wordt.
Ja.
En nu wordt er gewoon verwacht van dat wij als vrouw, als miniman, want zo werden
Ja.
vrouwen vroeger in de geneeskunst gezien, dat wij op die manier gaan werken. Maar dat is niet zo, omdat we een totaal ander lichaam en brein hebben. En natuurlijk kunnen mensen hebben dezelfde karaktereigenschappen. Dus er zijn natuurlijk heus wel verschillen. Maar ik heb hier over. We hebben een ander lichaam. En dus zou je daar anders mee om moeten gaan. Als we het op de mannelijke manier gaan doen, dan krijgen we allemaal een burn-out.
Ja, ja
Ja, kan niet anders.
En zoals Mario C. dat ook noemt in de events die wij hebben gedaan, van Pure Feminine Leadership,
Ja.
5 heilige initiaties van de vrouw. Ja, daar zie je ook, zij noemt dat de Sacred Warrior. En dat betekent niet per se dat die kostwinner moet zijn en van alles, en dat die zo'n haantje moet zijn. Nee, je moet eigenlijk die vrouw beschermen, zodat die vrouw haar ding kan doen en die power,
Precies.
zoals die Grieken dat veel meer doen.
Ja.
Die kunnen
Ja.
heel goed. Of in het
Ja.
Ottomaanse tijdperk. Ik kijk heel graag Ottomaanse dingen. Ik heb zelf ook die roots.
Ja.
Dat de stiefmoeder van Mehmet the Conqueror. Zij was
Ja.
zijn hoogste advisor en het dichtst bij hem. En zij was van een andere cultuur. Maar
Oh, ja.
hij luisterde naar haar. En zij hielp hem. En zij
Ja.
was gewoon het meest belangrijk voor zijn succes. Dat was die vrouw.
Ja. Ja, dat is ook, ja, dat zie ik dus ook helemaal in de natuur. Dus het vrouwelijke is leidend, hè, het creëert. En
Ja.
het mannelijke, ik noem ze ook de helpende helden. Dus dat,
Ja.
ze zitten echt, Sacred Warrior is zeg maar een soort van hetzelfde. Wij kunnen dit niet alleen. Wij zijn samen, overleven wij. En
Ja.
daar heeft ieder zijn ding te doen, wat het beste bij ieder past. Maar in het mannelijke-vrouwelijke stuk zie je dus. Ja, heel erg die daadkracht en die energie en van het mannelijke om te helpen. Om te helpen en eigenlijk niet om te... Nee, helemaal niet om te onderdrukken.
Nee.
Daar help je dus niet vrouwen mee.
Totaal niet. Want
Nee.
wij kunnen zoveel meer voor de wereld doen. En ook voor die mannen en ook voor elkaar. Als je ons een beetje
Precies.
Laat flowen. Ik ben heel blij
Ja.
trouwens met mijn vriend, moet ik eerlijk
Ja.
zeggen.
Ja.
Dat is wel zo'n... Zo'n beschermer, zo'n warrior,
Ja,
die vindt
fijn.
het heel gaaf dat het steeds
Ja.
beter gaat. Mijn bedrijf en die juicht het helemaal
Juist.
toe. En die vindt het zo leuk. Vindt elk succes.
Ja,
En
super.
die maakt zich ook altijd heel druk dan om geld en zo. En ik zeg, als je mij laat en als je me vertrouwen geeft, dan komt dat geld. Ik ben goed
Precies.
in geld verdienen. Let's go, zeg ik dan. Ben je er nog?
Ja,
Ja.
ja.
Oh,
Ja,
ik
nee,
was
maar dat
helemaal
is
weer
helemaal
weg.
fijn. Hè. Ja,
Ja.
ja, ja. En dus, ja, ik ben er nog net, stonden we even stil. Misschien was het iets bij mij, maar ja, en dus dan heel fijn, dan heb je ook de goede partner gevonden. Dus dat is, ja, dat is dat je elkaar ook verder helpt.
Ja.
En ook dat hij jou ziet en eigenlijk ook aanbidt. Net zoals dat jij ook zijn helpende kracht of sacred kracht kan aanbidden. En dan
Ja.
is het dan gewoon helemaal goed.
Ja.
Ja, dat.
Ja, dat herken ik heel erg. Oh, ik voel me helemaal, ik voel me
Ja.
helemaal blij met
Ja,
deze.
want als hij dan echt zo'n man kan zijn, kan jij ook echt een vrouw zijn.
Merk jij bij het luisteren naar dit verhaal dat het voor jou ook tijd is om stappen te nemen, maar weet je niet wat je volgende stap wordt of hoe je dit moet doen? Is het voor jou tijd om uit te breken uit het leven waar je nu in zit? Maak dan gebruik van het gratis adviesgesprek met mij. Lees meer op birgitselma.com/gratis-adviesgesprek-met-birgit-selma. Of kijk in de link bij de beschrijving in deze podcast. Ik zie je snel. Nu terug naar de podcast.
Als hij in die rol zit, ja, dan kan jij je ook helemaal goed voelen.
Ja, en zo is ook onze relatie ook wel gestart. Dat ik zelf al op het punt was dat ik dat... Hè, ik heb daar ook wel wat werk voor gedaan. Wat embodyen van, oké, ik wil niet die masculine energie. Weet je, tuurlijk, mannelijke energie en vrouwelijke energie hebben erbij. Maar ik wil meer een vrouw zijn. Dus ik ben ook helemaal dat datingproces en helemaal alle lessen die ik heb moeten leren van alle relaties die fout zijn gegaan. En ik denk, ja, echt gewoon dat echte vrouw zijn. Dus ik ben ook ingestapt als ik ben een vrouw. En hij is ingestapt als ik ben een man.
Ja, ja, ja
Leuk.
dan is die chemie ook heel mooi, hè?
Ja.
Dan, op dat moment. Ja,
En die
plus dat het.
wederzijdse bewondering ook.
Ja. Ja, dat heb ik ook nog in onze huwelijksceremonie. Hebben we ook nog een spirituele ceremonie gedaan. Waarin we dat aanbidden, zeg maar, hebben uitgesproken. Wat je in elkaar ziet. En dat was ook heel, heel mooi. Ja, dat, ja. Dan voelt het ook echt als een soort heilige verbinding.
Ja. Ja, over jouw trouwen nog even. Want ik weet niet of het net goed te horen was. Want het was even een beetje ruis.
Ja, dat ging even over de man echt zien en de vrouw echt zien. Dus dat, en ook elkaar aanbidden. Daar hebben wij dus ook tijdens ons trouwen vonden we dat zo belangrijk. Dat we ook een spirituele ceremonie hebben gedaan. En daarbij ook hebben uitgesproken wat we in de ander aanbidden. En dat was echt super speciaal. En je krijgt dan ja, ook iets, ja, iets heel bijzonders met de energie. En ja, ik voel dat nog steeds. Dus dan,
wow.
Ja.
Nice, ja. Wat mooi. Prachtig.
Ja, dat is heel leuk om te doen, ja. Ja, ja. Ja. En dan, ja, dus zo als ik erop merkzaam ben, dan merk ik ook echt, dan zie ik zijn energie en dan voel ik die ook. En
ja.
Dat, ja. Ja. Omdat
Prachtig.
Je er ook elkaar helpt, zeg maar. En er voor elkaar bent, ja.
Ja. Ja. Iets wat me nog was opgevallen, en daarna ben ik nog wel even benieuwd naar je bestuurswerk en je heksenbestaan.
Ja.
Waar ik heel erg om moest lachen. En jouw boek heet natuurlijk ook Voor Onze Dochters. En nu hebben jullie samen de 6 dochters eigenlijk. Dat jij een feministenboek kreeg van het begin, of de eerste jaren 30 geloof ik, van de 1900s. En dat dat toch wel vooral heel kort in de bocht was, vooral op het gebied van, nou, vroeger kregen vrouwen kinderen en ze keken verder niet naar ze om.
Ja, die was gewoon, dat ging uit van het eeuwige lijden van de vrouw. En dat was Simone de Beauvoir. En
dat ja,
is,
dat
dat
was het.
Ja, echt een klassieker. Het staat ook in mijn boekenkast. Ik zit even nu te kijken. Maar het heet De Tweede Sekse. En dat, ja, dat is gewoon, wat dat voor die tijd was ook een fantastisch boek. Heel veel research heeft zij gedaan. En nou, een ontzettend goede schrijfster. Hij heeft ook romans geschreven. Maar ja, het was wel heel erg gedateerd in de natuur. Dus ik dacht eerst dat ik daar snel alle info kon vinden. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Maar er komt nog wel een twist over dat boek in het boek. Dus hij komt aan het eind nog terug.
Okay.
Ja, ja.
Ben heel
dus
benieuwd.
Dat misschien toch nog anders is dan dat ik daar in het begin denk. Dus,
Ja, mooi. Dus we volgen ook eigenlijk gewoon. Je geeft ons ook best wel een inzage in jouw rol als de onderzoeker.
Ja.
Hoe jij dat onderzoek doet. En ook met die flashbacks. En ja, niet elke vrouw mag naakt zwemmen.
Ja,
dat
klopt.
Raakte mij zo.
Ja.
Elke keer als ik nu ga zwemmen of als ik in de zee. En ik zei het dus laatst ook al tegen Mario C. Ja, gewoon even naakt zwemmen. Of gewoon in je bikini gaan zwemmen, weet je. Dat is...
Ja.
Eerlijk dat kan.
Dat is wel. Nou ja, inderdaad. Dat is ook zo natuurlijk. En als het dan, als je daar heel erg in beperkt wordt. Ja, dat voelt zo onrechtvaardig of zo. Dat je dat zelfs niet mag. Ja.
Ja, wat je als kind wel mocht. En op een gegeven moment word je dan groot. En dan, ja, nee. Je bent nu een vrouw. Je bent geen meisje meer. Dus nu mag jij niet meer gewoon in zwemkleding het zwembad in.
Ja,
word je
dat
gewoon
is...
afgepakt.
Ja. Ja, dus dat ja, het is natuurlijk een soort symbool voor die vrijheid. Vrijheid is een beetje zo'n begrip. Maar hier wordt het heel erg nou ja, visueel, hè, en beeldend.
Ja,
raakte me echt.
En het is iets wat ik ook al vaker me besef. Ik had vroeger ik weet niet hoe ik... Vroeger als heel jong meisje dacht ik al... Ah, ik heb eigenlijk best wel heel veel geluk dat ik mijn ogen bij deze ouders heb opengedaan in Nederland. Dat besef had ik al heel jong. En ik ben van onbewust, ben ik ook een onderzoeker. Dus ik stel ook de vragen die andere mensen niet stellen. Dus ik ga ook wel heel erg aan op dat jij steeds dieper wil.
Ja.
En toen dacht ik, ja, wat mooi dat ik ben echt blij dat ik hier ben geboren, hé. Ik had gewoon ergens anders mijn ogen open kunnen doen. En dat is eigenlijk een heel, heel spirituele verbonden gedachte voor een jonge meid.
Ja, dat is bijzonder al dat je zo hebt nagedacht.
Ja, mijn ouders zeiden, hoe kom je daar nou weer op? Ik zei nou gewoon, er worden zoveel meisjes geboren en die hebben niet dat geluk.
Ja.
Die zijn niet vrij.
Ja, nee, die zijn gewend om in een heel andere situatie, wat wij dan inderdaad
niet vrij zien.
Hoe komen ze daarachter? Soms ook niet.
Ja.
Dan blijven ze hun hele leven denken van dat het normaal is en oké is. Ja, en dat kunnen misschien mensen ook gelukkig mee zijn, hè? Maar ik
Ja,
denk
ja.
dat ja, je kan misschien dan je niet helemaal ontwikkelen zoals je wilt. Ja.
Nee, maar dat weet je dan misschien ook niet, omdat je
Nee.
nooit in die hogere Maslow-pyramide komt, zoals je dat mooi uitlegt, hè? Van de self-actualization en het beste van je leven maken. En dat je meer dienend bent en meer aan het overleven bent. Ja, dan heb je die behoefte, is ook minder groot.
Nee,
Dus
dat
misschien
inderdaad.
houden ze die vrouw ook wel een beetje daar.
Ja, dat zou wel een interessante vraag zijn, hè? Als vrouwen in een hele een cultuur van onvrijheid zijn opgegroeid, of ze dan, nou ja, in hun laatste fase van hun leven, of misschien als ze niet meer alleen aan het overleven zijn, in de wijze vrouwfase, of ze daar dan wel dat bewustzijn van hebben en hoe ze daar dan mee omgaan.
Ja, daar ben ik wel
Dat
benieuwd. Ja, ik zie wel
ja.
vrouwen natuurlijk die naar Nederland zijn verhuisd en die ook wel in de consultancy werken. En die familie snapt echt niet wat ze aan het doen zijn, hè? Uit
Nee.
Pakistan bijvoorbeeld. En ik ben zelf ook half Turks en ik kom uit een. Mijn overgrootoma had geen hoofddoek om. En mijn oma was gewoon, die werkte fulltime. Maar dat is uitzonderlijk, hè? Ik kwam uit
Ja.
een elitaire familie.
Ja.
Elitair, redelijk allemaal hoogopgeleid, man en vrouw opgeleid en werkend. Ja,
Ja.
dat is gewoon vanaf mijn oma. En mijn oma
Ja.
zou nu al 120 zijn of zo. Mijn vader was een stuk ouder. Maar dan denk ik, oké, ja, weet je. Dus zo heeft mijn vader ook juist naar mij gekeken. En soms iets te veel druk opgelegd. Van je kan alles worden en je kan
Oh
direct
ja.
worden. En dat ik op een gegeven moment toch wel iets te veel ging doen. Omdat hij zo dat potentieel in mij zag. En dat zo aan het aanjuichen was als Turkse vader. En ook dat hij het jammer vond dat zijn twee dochters uit zijn eerdere huwelijk, mijn halfzussen in Turkije, die werkte wel in de opleiding, maar zijn ex-vrouw was gewoon niet zo ambitieus. En daarom zijn ze ook uit elkaar gegroeid, maar dat hij dacht, oh, ze hadden veel meer kunnen doen en waarom willen ze nou niet studeren? En dat vond hij heel moeilijk altijd.
Ja, en het is wel heel belangrijk, die steun ook van de vader. Hè? Ik had ook een vader die zo was. En dat zie je wel met veel vrouwen die ook iets bereikt hebben, dat die steun van die vader, en de moeder ook. Maar ja, dan geef je soms nog wat extra power. Van dat je denkt van ja, maar ik kan wel meedoen met one of the guys, want mijn vader die support mij.
Ja.
Nou ja, tot op een zekere hoogte, dan heb je weer dat lichaam. Maar
Ja.
het vrouwenlichaam. Maar ja, dat is wel belangrijk zeker het eerste stuk.
Ja, zeker. Dat heeft hij heel goed gedaan, vind ik. Kijk, iedereen heeft wel dingen van, nou, dat had je beter kunnen doen, pap of niet. Maar hij heeft me altijd heel erg aangejuicht. En ik had altijd wel het gevoel dat hij dan, zeker toen ik begon te werken, dat hij trots was op me. En dat hij dat wel, vond hij heel, heel gaaf. En wat wil ik nou zeggen? Dat ook toen ik op een moeilijke situatie zat op werk, dat iedereen zei, waarom ga je niet gewoon weg? En dat mijn vader zei, wat is er nou aan de hand? Ik zeg, er is iets aan de hand, ze willen me weg hebben en het is gewoon niet terecht. Dus ik ga er tegenin, ik ga het niet accepteren. Toen zei hij, come on, pak ze maar. Als jij vindt dat je gelijk hebt, pak ze maar. Echt die Turkish fire, weet je. Ik weet niet of de meeste Nederlandse vaders dat hadden gezegd.
Ja, nee,
Ja,
dat weet
maar
ik
ik ga
niet.
er gewoon weg, laat het gewoon. En ik dacht, nee, ik ga hier, ik heb ook wel echt iets veranderd daardoor in die groep. Een klein beetje verandering gebracht.
De vrouwen na jou, die zullen daar toch wel weer een beetje profijt van hebben.
Ja, andere mensen ook. Van dat je wel even iets beter moet kijken naar of jij wel iemand goed aanstuurt die net nieuw is. En of jij wel goed bent in je verwachtingen, terwijl iemand denkt dat hij iets anders moet doen. Dat was gewoon niet correct.
Nee.
En uiteindelijk heb ik daar heel erg goed omgedraaid. En heb ik echt heel erg goed gedraaid voor die toko een paar jaar. Maar als dat hun had gelegen, was ik weg geweest.
Ja. Nou, dan hebben ze dus eigenlijk mazzel gehad, zeg ik
Ik
maar.
heb heel veel geluk gehad. Want
Dat,
anders was het weggegooid geld geweest en nu hebben ze er dik op verdiend. Maar het was voor mij ook wel het was ook een les, hè.
Ja, nee, zo leren we steeds weer. En gaat denk ik toch stapje voor stapje beter. Maar het gaat wel heel langzaam. En dat is wel wat ik ook als bestuurder, zeg maar. Daarom zit ik ook in de Community Women Leadership van onze beroepsgroep als ambassadeur. Om dat toch nog wel even een stapje verder te brengen. Iedere keer maar weer te zeggen. Gewoon herhalen, herhalen, herhalen. En voorbeelden. En ook wat. En soms helpen harde quota. Ja, je zou zeggen van nou, misschien niet. Maar soms is dat de enige manier.
Beat them in their own game.
Ja, en dan. dan blijkt dat het ook wel toch wel goede vrouwen te vinden zijn. Ja, ze hebben soms een iets andere carrière gedaan dan een man, want ze hebben ook een ander lichaam. Maar ze doen er niet voor onder, zeg maar. En ze hebben ook soms weer andere kwaliteiten, zodat je een goed team hebt. En dat vergt ook een andere manier van kijken. En dat is waar ik nu veel energie in steek.
Ja. Dat is heel interessant, ja.
Ja, want wat ik nog even wou zeggen, want je zei van waar je je ogen open doet en ook in welke tijd het was. Mm-hmm. We hebben in Nederland is eigenlijk best wel een hele ouderwetse samenleving. Hè? Daar hadden we het net al over met de België en Nederland. Maar we hebben natuurlijk ook heel lang de wet gehad dat vrouwen niet mochten werken. En
geen bankrekening.
Ik heb hier een kettingtje met een hangertje eraan. En die,
ja, ik zie hem.
Ja. En die komt dus van een kap. Dus de vrouwen hadden zo'n kap op hun hoofd vroeger.
Ja.
Dus dat was maar de hoofddoek voor Nederland. Zo kan je hem zien.
Nog niet zo lang geleden.
Dus ook, nee, dat is ook niet zo lang geleden. Dat was natuurlijk wel voor de Tweede Wereldoorlog of zo. Maar toen is dat dus... Dit ding zat op een speld waarmee je hem vastzette. En er waren dus twee spelden. Dus toen zijn er twee kettingen van gekomen. En die hebben dus... Ik denk dat het van de moeder is van mijn oma. En die heeft hem aan haar twee dochters allebei zo'n ketting gegeven. Ook een beetje symbolisch van, dat willen we niet meer.
Ja.
Maar daarom soms ook, want de hoofddoekdiscussie kan soms ook heel gevoelig zijn. Dat komt, denk ik, ook in ons land, omdat het nog niet eens zo heel lang geleden is. En wij zijn daar nu van vrij en dan doet het heel veel pijn. Dan voel je die pijn nog weer van je voormoeders.
Ja, weet je wel? Dat zo voelt het voor mij ook inderdaad. Mijn moeder bijvoorbeeld, die kan daar heel fel op zijn. Dat mijn vader dat soms heel moeilijk vond. Mijn moeder is natuurlijk Nederlands. Mijn vader die leeft niet meer, maar die is Turks. En dan zei hij van, doe even rustig. Ik snap wat je bedoelt. Hè? En hij komt ook niet uit een streng gelovige familie. Maar het heeft geen zin om zo in die pijn. En zo in die emotie. En dan te gaan uitlashen. Want als die vrouw al zo ver was om die doek echt af te gooien. En dat wilde. En het ook durfde te doen. Dan had ze het al gedaan.
Ja, precies. Dus hier zit ook gewoon een stukje trauma nog in. Van... Ja. De Nederlandse vrouwen, die dat eigenlijk niet zonder, eigenlijk bijna iedere vrouw, die kan het niet zonder pijn aankijken.
Ja, dit verklaart zoveel dat je dit zegt. Nu snap ik ook mijn moeders felheid daarop.
Ja. Dat, en niet eens misschien van haarzelf, ook niet van haar moeder, maar van die generaties daarvoor. En dat krijg
die, die hadden het op, dat is 100 jaar geleden.
Ja, klopt.
Van haar overgrootmoeder. Ja. Mooi, hè? Ja. Dat resoneert heel erg. Ook met het systemische werk wat ik dus heb gedaan afgelopen weekend weer met het event met Mario C. Dan zie je dus ook al die vrouwenlijn.
Ja.
En dan zie ik dit ineens. Dan denk ik, oh ja.
Ja. Hoe was dat?
Ja, prachtig. Je had erbij moeten zijn. Het was weer echt...
Ja.
Volgende keer.
Ja, volgende keer. Gaan we kijken.
Weet
ik
nog niet wanneer die komt of wanneer of hoe of wat. Maar het was heel mooi.
Fijn. Ja.
Dan hebben we nog een paar dingetjes. En dan denk ik dat we al best wel een lange podcast hebben gemaakt. En dat mensen anders denken, oh, ik vind het interessant, maar ik hou het niet meer vol. En dat moeten we natuurlijk niet hebben, dat ze ineens afhaken. Want we hebben nog iets heel... Je hebt ook nog een klein presentje. Ja. En jij hebt ook nog een... jij zei al van, nou, ik voelde een beetje dat ik een dubbel leven begon te leiden. Want ik ben ook heks. En toen dacht ik, tell me more. Want dat is voor de vrouwen die luisteren, die vinden dat soort dingen ook wel interessant. Ja. Maar wat houdt het in? Vertel.
Ja, wat houdt het in? Je kan zeggen, ik ben formeel heks of informeel heks. Het begon bij mij bij meer mediteren. Een buurvrouw die dus hoge priesteres was. En die me allerlei dingen heeft geleerd. En ik ben ook in een coven geweest. Dus het is een groep, in dit geval was het een groep vrouwen. Maar volgens mij was er ook één man bij, dat kan ook. Dus het is een groep mensen die dan bij elkaar komt. En een ritueel uitvoert. Om je verbinding te maken met het spirituele. En ook heeft het een aspect van zelfontwikkelingen met de seizoenen mee. Dus ik schets hem nu even heel grof. En ik ben zelf dan ook nog... dat heet niet geïnaugureerd, want nu zit ik weer met mijn bestuurlijke termen.
Geïnitieerd?
Geïnitieerd, ja, precies. Ja, dat heb ik ook nog gehad, maar wel, ik zit wel in een traditie en dat heet progressive. Ik was dus ook de laatste die dus door die twee, dat zijn best wel bekende Engels-Ierse heksen, die hebben mij geïnitieerd. En ik heb de touwen, ik krijg ook touwen gebruikers erbij, die heb ik nog, want ik was de laatste. Dus zij vonden eigenlijk dat hele formele, wat ik wel, hè, de rangen ook die je in die hekserij hebt. Ik snap het, omdat je met energie werkt en dat kan ook gevaarlijk zijn. Tenminste, als je dat niet goed doet. Dus daarom snap ik dat het erin zit. Maar eigenlijk kan je ook een heks zijn als je zegt van nou, ik voel mij gewoon verbonden met de natuur. Ik neem daar tijd voor. Ik luister naar mijn lichaam. Ik kijk wat symbolen of dingen me willen vertellen van, hè, van de energiewereld die om ons heen is. Dan kan je ook gewoon een heks zijn. Je kan ook een solitaire heks zijn. Je hoeft niet in een coven te zitten. Maar ik heb wel die initiatie gehad. En dus ik voel dat ik dat ben. Maar ik denk dat eigenlijk iedere vrouw dat is of kan zijn. Of ieder mens. Het gaat gewoon om onze verbinding met dingen die we niet kunnen zien. En met de natuur. Zo zie ik hem.
Want wij zijn ook natuur, hè? Het gaat altijd over de natuur en het milieu. En dan denk ik, ja, maar wij horen daarbij.
Precies. Dat
zijn
ook.
Wij ook. Hoezo zijn wij apart van de rest?
Precies, wij zijn natuur, wij zijn gewoon een diersoort. En denk ik dat wij er nog veel meer verbonden waren. En ook, want wij kunnen ook onze andere zintuigen zijn niet zo goed ontwikkeld. Maar dan kan je dat ook beter ontwikkelen. En er gaat eigenlijk een wereld voor je open als je daar mee in verbinding staat.
Ja.
En ook alle dingen van zelfontwikkeling, dat zit ook helemaal in de hekserij. In de tekens die je krijgt, dat je open voor staat. Van dat je eigenlijk altijd aan het leren bent. En ja, die houding.
Ja.
Dat vind ik gewoon heel mooi. Dus dat je bent natuur, dus je ontwikkelt je net en je groeit je verder. Ja.
Ja, je blijft groeien. Ja,
ja, precies.
Ja, mooi. Ja, zeker. Precies.
Maar het is wel een soort van. Ik heb het niet in mijn boek benoemd. Ik heb het dan wel over mijn volle maanvriendinnen. Er zit wel een soort van, hoe noem je dat? Stigma of zo omheen. Wordt ook als scheldwoord natuurlijk gebruikt. Dat je denkt van nou, ik weet niet, ik wilde niet bekend staan als de heks die een boek heeft geschreven, zeg maar.
Dus, ja, dan word je meteen weer voor gek afgedaan, terwijl je wel niet serieus
wilt worden. Ik wil eigenlijk als manifestor ook heel serieus worden genomen in mijn boodschap. Ja. Dus ik ben ook hier een accountant die de natuur onderzoekt. Of een vrouw die de natuur onderzoekt. Of een manifestor die de natuur onderzoekt, wat het ook is. Een moeder die dat doet, of als persoon. Maar dit is gewoon een belangrijk deel van mijn leven. En ik wil hier ook nog een keer een boek over schrijven, maar niet, ik had het gevoel, als ik dat heel erg ga benadrukken, dan word ik al afgeschreven voordat mensen het boek gaan lezen, zeg maar.
Ja, ja, dat snap ik heel goed. En het is ook, hè, de strategie van de manifester is ook informeren, al wil je dat eigenlijk niet. Mensen hebben tijd nodig om aan jou te wennen, want jij bent eigenlijk de eerste die een beweging inzet.
Ja.
En als je dan te veel heftige dingen meteen komt, dan schrikken mensen daarvan, hè? Want dat is het. Mensen moeten een beetje. Jij hebt wat langer nodig dan ik bijvoorbeeld. Met mijn aura van hier tot Tokio. Waar mensen al voelen hoe de vork in is. Maar jou kun je niet zo goed voelen. Jouw aura is dichter om jou heen. Je bent minder goed te lezen.
Ja.
Ze weten niet zo goed wat ze van jou kunnen verwachten. En vanuit de oudheid zijn de manifestors een beetje die de oude wereld hebben gebouwd.
Ja.
En de generators, 70% van de wereld, waren hun slaven. Dus als jij een beetje te veel enge dingen ineens gaat doen. Ja, dat is dan hoe ze het zeggen qua die energie.
Snap hem.
En toen waren het allemaal manifestor wars en world conquerings. En nu willen de manifestors vrede en iets brengen. Maar die andere mensen, die moet je dus informeren. Niet omdat je dat vanuit binnenuit wil doen. Jij wil gewoon doen wat je wil doen. En, maar mensen hebben daar tijd voor nodig. Dus als je ze dus informeert en langzaam meeneemt, wat je dus ook met deze podcast doet van, ja, ik heb dit boek geschreven, ik ben accountant, ik ben moeder. Kijk, ik ben eigenlijk heel leuk. Je kan me vertrouwen. Ik heb echt iets te melden.
Ja.
En je vertelt dan, ja, maar ik ben ook nog heks. Terwijl ze nu al een uur naar je hebben geluisterd, dan denken ze, oh, oké. Okay. Nou, misschien wel interessant. Ik ben wel benieuwd. Ze moeten even aan jou wennen, omdat ze je niet meteen kunnen peilen. Dus wat dat betreft is het ook heel slim dat je elke keer, nou ja, weet je, dit was maar het eerste boek, maar volgens mij komen er nog een paar. Dat je steeds meer, op een gegeven moment krijg je landingsrecht.
Ja.
En weten mensen ook, oh, het is niet gekke Monica. Nee, wow, zij heeft een boodschap. Zij heeft echt iets te vertellen. Dat boek is interessant. Oh, ze is ook nog heksen. Misschien komt er ooit wel een heksenboek. Maar bij die tijd heb jij al, weet iedereen al van, hey, she knows her shit.
Ja.
Dat is heel slim. Ja, heel slim.
Ja, nee, dat heb ik dus onbewust zo gedaan. Maar ik snap nu eigenlijk beter waarom ik het heb gedaan. Dat ik met jou daarover nu dit
Ja, grappig. Ja, want dat is het wel. Want jij bent gewoon, het is niet altijd makkelijk om de eerste te zijn. hè, die het water oversteekt, als er nog geen brug is. En jij bent nu die brug. Jij zegt nu, er moet een brug komen.
Ja.
En dan andere mensen gaan je nu helpen die brug te bouwen. Waaronder ik nu met deze podcast. Ja. Hè, de Generators en Manifesting Generators, de workers. Die gaan jou nu helpen op het moment te denken van, hey, ik ga hierop aan. Die voel ik wat bij. Let's do it.
Ja,
ja. En dan langzaam komt er dus wat in beweging, waardoor veel meer mensen veel makkelijker dus naar de overkant komen.
Ja.
En dan wordt het een movement. Maar jij begint.
Ja, dat is ook heel spannend. Ik heb wel het gevoel, ik heb nu van meerdere mensen gehoord over die beweging. En dat ze vrouwen achter me zien staan, zeg maar, figuurlijk. En het valt wel een beetje op zijn plek. Dus dat, ik ben er nu ook een beetje. Nou, ik ben nu ook deze kant van beweging aan het opgaan. Want wat is daarvoor nodig?
Ja.
Omdat nog, en ik, daarom ben ik ook heel dankbaar dat ik in je podcast ben.
Ja.
Dit helpt weer. En het is ook een manier hoe presenteer je aan de buitenwereld.
Ja, tuurlijk. Ja, dus dat is ook zo.
Ja.
Dus, en ik had een beetje als een soort van missie van mezelf dan, wat ik dacht wat leuk was. Maar daar ging jij ook wel op aan, geloof ik, van, hey, het is nu voor Sinterklaas en Kerst, voor de feestdagen. Ja. Dus het zou heel leuk zijn als je nog een kleine korting of een kleine promo hebt voor jouw boek. Want het is echt, echt een prachtig boek. Het is echt heel mooi. Het leest ook lekker, dus je hebt toch wel echt, ik vind het heel knap.
Ja.
Ik vind het echt heel knap van je. En jij hebt mij natuurlijk ook een mooie gesigneerde versie en gestuurd. Maar jij hebt dus nu een actie die jij wil aanbieden, hè, voor tijdelijk aan de kijkers, luisteraars. Dus vertel, wat ga
ik
je doen?
Je kunt nu een gesigneerd exemplaar bij mij bestellen. Want je kan natuurlijk ook bij Bol bestellen, maar bij mij zijn alleen de gesigneerden natuurlijk. En daarbij doe ik je de verzendkosten cadeau. Dus dan kost het net zoveel als bij Bol, maar dan krijg je hem gesigneerd. Je kan hem ook ongesigneerd bij mij bestellen, natuurlijk. Maar dan heb ik een code voor je. En dat is Birgit Selma in hoofdletters aan elkaar. Komt ook bij de teksten staan bij deze podcast. En dan tot en met 15 december kun je dus je boeken bestellen zonder verzendkosten. Via mijn website,
hè? Ja.
Ja, monicabankert.com.
Ja, zet ik er ook onder. Dus hoef niet paniek dat je het niet goed hebt gehoord. Komt allemaal goed. Ik dus, zet het er allemaal onder. Superleuk. Dus tot en met 15 december is die gelden.
Ja, klopt.
Heel leuk. Dus ik hoop echt dat er heel veel vrouwen en misschien wel een man die het aandurft. Want het is eigenlijk ook heel interessant voor mannen. Dat mannen kunnen zien, hoe kan ik mijn vrouw nou juist ondersteunen?
Precies, hoe kan ik haar beter begrijpen? Maar ik heb best wel veel mannelijke lezers. En die zijn ook, die gaan dan in één klap ook door het boek heen. Het is voor hen net zo interessant, inderdaad, kennis over de vrouw, maar ook een ander perspectief naar de man. En er staat ook heel veel in over onze evolutie. Daar heb ik ook wel wat nieuwe dingen ontdekt, die denk ik ook super interessant zijn voor mannen. Dus
leuke weetjes. Mannen doen het spiritueel, cultureel.
Ja.
Er zit alles in. Je hebt echt alles samengebracht. Dus dank je wel voor dit superleuke aanbod. En ik zou zeggen, gewoon bestellen natuurlijk. Het is echt
superleuk.
Een cadeau. Of voor jezelf. Ja. Hè? Heb jij nog iets wat jij als laatste, voordat we gaan afsluiten, nog heel erg graag wil zeggen? Iets wat je nog van het hart moet, Monica?
Ja, nou, ten eerste dat ik dus heel dankbaar ben dat ik in jouw podcast mag zijn. Dus dat sowieso. Ik heb een soort credo. Het is misschien een inkoppertje, maar ik zeg, het leven is liefde. En dat wil ik gewoon aan iedereen meegeven. Dat is de energie waarop wij bestaan. En die trilling in de lucht. Die positiviteit. Dat is het liefde. Is de liefde. En dus de energie is liefde. Alles is liefde. En dat we dat gewoon zoveel mogelijk mogen leven ook. Dat is mijn wens.
Wauw, supermooi. Ja. Dank je wel dat je hier bent geweest. Ik vond het heel inspirerend, heel mooi. En wij houden contact, Monica. Heel veel succes met alles wat je nog gaat doen.
Ja, nou, super bedankt. Ik vond het een heel fijn gesprek. En we gaan elkaar zeker ook eens live ontmoeten.
Ja, dat denk ik ook wel. Oké. Doei.
Oké, dank je wel.
Dank je dankjewel voor het luisteren naar deze podcast met Monica Bankert. Nogmaals, dank Monica dat je er was. Ik vond het heel interessant en inspirerend om met je te spreken. Zoals je al hebt gehoord in de podcast, kun je dus ook haar boek bestellen tot en met 15 december. Gesigneerd met gratis verzendkosten. Kijk daarvoor in de linkjes in de show notes. En mocht je nou zelf voelen dat het gaat kriebelen, heb jij zelf ook het gevoel dat jij graag iets anders wil doen met de rest van je leven? En heb je nog niet helemaal duidelijk wat dan precies? Of heb je al een klein idee, maar denk je vooral hoe dan? Hoe moet ik dat in godsnaam doen naast mijn fulltime baan? En weet ik het allemaal wel zeker? Nou, dan nodig ik je uit voor een spaarsessie met mij via het gratis adviesgesprek. En daarvoor staat ook de link in de show notes van deze podcast. Ik kijk er naar uit om je te spreken en anders tot de volgende podcast. Doei!